Goedemorgen. Ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Romeinen 8. En daar lees ik vanaf vers 12. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Nee, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Mag ik met jullie bidden? Heer in de hemel, we willen u danken dat we bij elkaar mogen komen om u te aanbidden. Om elkaar te ontmoeten, maar veel meer nog om u te ontmoeten. En Heer, het is ons verlangen dat het deze ochtend tweerichtingsverkeer zal zijn. Dat we aan de ene kant ons hart naar u toe mogen uiten, maar dat we aan de andere kant ook mogen ervaren dat u uw hart over ons uitstort. De Geest van God, we vragen u of u ons hierin wilt leiden. En dat we mogen ontdekken op welke manier we ons leven mogen verbinden met uw leiding. In Jezus' naam. Amen. Waar ik mee wil beginnen, heb ik lang over getwijfeld of ik daar wel daadwerkelijk mee moet beginnen. Want ik loop het risico dat als ik begin met waar ik mee ga beginnen, dat meteen 80% van jullie het met mij oneens is. Dan weet je dat alvast. Probeer niet meteen in de weerstand te schieten, maar luister even naar me. Omdat ik denk dat als we even door die eerste weerstand heen komen, dat het ons brengt op een plek die mooier is dan waar je nu vanuit je weerstand misschien wel van plan bent om te blijven. Nou, is dat voldoende voorzichtig? Ja? Oké, komt-ie. God heeft geen plan met je leven. God heeft geen plan met je leven. Dat is wel wat ik altijd geleerd heb. God heeft een plan met je leven. En het is mijn taak om zijn plan met mijn leven te ontdekken. En de Heilige Geest die leidt mijn leven dan en die werkt als een soort tom-tom. Voor de jongeren onder ons, dat is de oude versie van Google Maps. Daar hadden we vroeger een speciaal kastje voor in onze auto. Tegenwoordig zit dat allemaal in je telefoon. Maar dat is hoe de Heilige Geest werkt. Dat op het moment dat je zijn aanwijzingen volgt, dan zit je op de route zoals God dat voor jouw leven uitgepland heeft. En op het moment dat je van die route afwijkt, dan zegt de Heilige Geest, probeer om te draaien. Of wat ook kan gebeuren is dat de Heilige Geest een nieuwe route berekent, dat hij een herberekening doet om te kijken via welke route je alsnog weer terug kunt komen op de route zoals God hem voor jouw leven gepland heeft. En ik vind in de Bijbel geen aanwijzing dat God op die manier voor jou individueel een uitgestippeld plan heeft. Dit is geen bevlieging, maar ik ben er al jaren naar op zoek. En toch is deze gedachte onze met name evangelische kerken binnengedrongen, alsof God voor ieder van ons een individueel uitgestippeld plan van het begin tot en met het eind heeft. Maar ik vind er in de Bijbel geen aanwijzing voor. Ho, ho, Joel, rustig aan, wacht even. Hoe zit het dan met Mozes en met David? Hoe zit het met Petrus en met Paulus? Nou, wat ik wel zie in de Bijbel, is dat God een plan heeft met deze wereld. Een groot plan met deze wereld. Daarover lezen we voortdurend in de Bijbel. En hij is constant op zoek naar mensen die beschikbaar zijn om te dienen in dat plan. En het kan zijn dat hij voor dat plan soms heel specifiek iemand roept. Dat hij zegt, hey Ellen, wil jij voor mij naar het grote land gaan? Om daar de theemensen te leren over wie ik ben. Dan zorg ik ervoor dat er voor jou een plek is. Waar je veilig bent. Waar je in alle vrijheid over mij kunt vertellen. En Ellen zei, ja, dat wil ik. Ik ben beschikbaar. En daarom gingen er ineens deuren open. En nu is het een verwarrende tijd. Betekent dat dan dat Gods plan met Ellen niet tot voltooiing komt? Nee, dat is niet waar het over gaat. Het is veel groter dan dat. Het was niet dat God dacht, laten we Mozes eerst maar eens 40 jaar aan het hof van Farao leven. Zodat hij daarna een grote fout kan maken. Dan kan hij wegvluchten de woestijn in om bij de Midjanieten daar schaapherder te worden. Dan kan hij 40 jaar schaapherder zijn. Zodat hij daarna 40 jaar lang mijn volk kan gaan leiden. Nee, God had een plan voor Israël. En hij zag Mozes en hij zag dat Mozes de meest geschikte man was. Om zijn plan uit te kunnen voeren. Ja, maar Joël, er staat toch in de Bijbel, mijn plan met jullie staat vast. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Dat klopt. Jeremia 29. En deze mag voor mij in de top 3 van slechtst gebruikte Bijbelteksten voor ons eigen leven. Jeremia 29 vers 11 staat, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Deze tekst is zowel literair als historisch als theologisch volledig uit zijn context getrokken. Door hem te geven aan elkaar en te zeggen, hier, Gods plan met jou staat vast, hij heeft je geluk voor ogen. En ik geloof dat God voor ons het beste wil. Zeker. Maar deze tekst gaat niet over mij. Deze tekst gaat niet over jou. Sterker nog, deze tekst is niet eens goed nieuws. Deze tekst is voor het volk Israël. En zij zitten in een ballingschap, in de Babylonische ballingschap. En het volk krijgt een brief van de profeet Jeremia. Weet je wat Jeremia schrijft aan het volk Israël? Ga maar huizen bouwen. Ga maar tuinen aanleggen. Ga trouwen en kinderen krijgen, want dit gaat nog wel even duren. 70 jaar om precies te zijn. Dus de boodschap, mijn plan met jullie staat vast, gaat niet eens over de mensen die brief van Jeremia ontvangen. Dat gaat over de generatie daarna, of misschien zelfs wel de generatie daarna. We hebben hem zo individueel gemaakt. We hebben hem zo op ons eigen leven betrokken. Dat we daarmee onszelf in het middelpunt van de aandacht van God gezet hebben. En dat we gezegd hebben, Heere God, zeg het maar. Wat moet ik doen? Terwijl God zo almachtig veel groter is. Terwijl zijn weg met de wereld zo oneindig veel groter is dan dat ene stukje dat ik hier nu op dit moment mag vervullen. Nee, ik geloof niet dat God een individueel uitgestippeld plan met jouw leven heeft. En het mooie is, dat maakt je niet waardeloos, maar dat maakt je alleen nog maar waardevoller. Want ik geloof wel in de leiding van de Heilige Geest. Dat zien we continu gebeuren. Dat zien we in het Oude Testament gebeuren, maar nog veel meer zien we dat in het Nieuwe Testament gebeuren. Maar als het gaat om de leiding van de Heilige Geest, dan gaat het niet zozeer om wandelen binnen het plan dat God met jouw leven heeft. Maar volgens mij zijn er drie andere kenmerken als het gaat over de leiding van de Heilige Geest. Drie kenmerken waaraan we kunnen ontdekken wat de leiding van de Heilige Geest is. Iedere keer opnieuw als we lezen over de leiding van de Geest, gaat het volgens mij over die drie kernwoorden. De eerste kernwoord is samenwerken. Het tweede kernwoord is bevestigen. En het derde kernwoord is groeien. Volgens mij, als het gaat over de leiding van de Heilige Geest, gaat het om samenwerken, om bevestigen en om groeien. Als we kijken naar het samenwerken, dan zien we dat bijvoorbeeld heel mooi terug in het leven van Paulus. Die eerst nog Saulus heet. Hij heeft een bijzondere ervaring met God gehad. Hij heeft Jezus gezien. Hij is blind geworden. Na 3 dagen kon hij weer zien. En vanaf dat moment was hij geen christenvervolger, maar een Christusverkondiger. En hij voegt zich bij een groepje in Antiochië, in de gemeente van Antiochië. En zoals ze dat gewend waren, zijn ze aan het vasten en aan het bidden. Handelingen 13 vers 2. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Hier zie je dus dat God een plan heeft met deze wereld en dat hij op zoek is naar mensen die beschikbaar zijn om te dienen in dat grote plan. En vanuit dat zoeken roept hij. Hij roept in dit geval Barnabas en Saulus. Hij zegt, stel mij Barnabas en Saulus aan. Want dan kan ik met hun mijn plan voor deze wereld ten uitvoer brengen. En dat is een samenwerken. Het is niet dat Barnabas en Saulus overgenomen worden door de Heilige Geest. Dat zij daar zelf niks meer in te zeggen hebben. Dat zij daar zelf niks meer in te doen hebben. Maar het is een samenwerken. Dat komt heel mooi tot uiting in Handelingen 16 bijvoorbeeld. Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië. Omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. God zegt, het is nog te vroeg. Eerst naar een andere plek. En toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus, wat de Heilige Geest is, dat stond de geest van Jezus hun niet toe. En daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. En hier komt het evangelie voor het eerst Europa binnen. Paulus en de Heilige Geest werken samen. Daarin zie je dat de Heilige Geest het voortouw neemt. Maar dat Paulus mee mag in die leiding van de Heilige Geest. En dat ze mogen samenwerken. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik ervaar dat zelf regelmatig. Dat ik mag samenwerken met God. Op het moment dat ik me aan het voorbereiden ben om hier te staan. Op het moment dat ik hier sta zelfs. dan ervaar ik heel vaak dat daar voor een belangrijk deel dingen van mijzelf in zitten. Dat zijn die stukjes waarvan jullie denken, nou, dat had er ook wel uit gekund. En tegelijkertijd merk ik dat als ik aan het preken ben, dat daar dan ineens iets bij kan komen waarvan we met z'n allen zeggen, hé, dit slaat ergens op. Dit gaat ergens over. Dit komt bij mij binnen. Dit raakt mijn hart, dit raakt mijn leven. En dan merk ik ineens, ik mag samenwerken met God. Ik word niet uitgeschakeld. Ik word niet overroeld. Maar het is een samenwerken met God. Het gebeurt me regelmatig dat ik op zondagochtend in de auto hier naartoe zit. En dat ik zeg, nou Heer, er moet behoorlijk wat van u bij vanochtend. Want als het van mij afhangt, dan gaat het hem niet worden vandaag. En dan stap ik het podium af en dan ontdek ik. God is erbij gekomen. Ik heb mogen preken onder leiding van de Heilige Geest. Misschien herken je het ook gewoon heel in het klein in je eigen leven wel. Als je met een buurman staat te praten, of een collega, of een vriendin. En dat je aan het praten bent over de dingen van God. En dat je op een gegeven moment klaar bent. En denkt, ik heb dingen gezegd waarvan ik niet wist dat ik ze wist. Dat zijn die momenten dat je mocht samenwerken met de Heilige Geest. Het tweede wat de leiding van de Heilige Geest doet is ons bevestigen. Ik heb daar net al over gelezen in Romeinen 8. Ik lees hem nu vanaf vers 14. Allen die door de Geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen. Met Abba. Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. De Heilige Geest leidt ons naar een plek waar onze geest bevestigd wordt door de Heilige Geest. Dat we kinderen van God zijn. En het kind van God zijn en het geleid worden door de Heilige Geest zijn dus twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Paulus die zegt het in vers 14. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Dus als wij kinderen van God zijn, worden we geleid door de Heilige Geest. En als we geleid worden door de Heilige Geest, dan zijn we kinderen van God. We hebben de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Welke angst is dat? Dat is de angst voor afwijzing. De angst dat we misschien toch niet in de gratie van God zitten. Dat is de angst dat we nog iets moeten doen om het goed te maken tussen God en ons. En de geest van God die bevestigt ons. Nee, dat is niet nodig. Je hoeft niet in angst te leven. Maar je mag papa tegen God zeggen. Papa. Wat een vertrouwelijkheid. En juist de leiding van de Heilige Geest geeft de Geest van God ruimte om ons te bevestigen in wie we zijn. En de Geest van God leidt ons in onze groei. Klein stukje verder in hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. Vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij ertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Vers 29, wie hij van tevoren heeft uitgekozen, dat woordje uitgekozen, dat kan je wel op een dwaalspoor zetten. Een betere vertaling van het woordje zou zijn van wie hij van tevoren het al wist. Dus waar hij voorkennis over had. Dus degene waar hij het van tevoren al wist, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden. Dat is wat de Geest van God in ons leven wil doen. Ons helpen om het evenbeeld van Christus te worden. Heel simpel, om te lijken op Jezus. Om steeds meer van Jezus zichtbaar te laten worden in ons eigen leven. Dus als het goed is, geen verrassing. Want dat is de vrucht van de Geest. Dat is wat de Geest van God in ons leven wil doen. Dat er steeds meer van Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Dus op het moment dat het gaat over de leiding van de Heilige Geest, dan gaat het over het samenwerken. Dan gaat het over het bevestigen. En dan gaat het over het groeien. En dan gaat de leiding van de Geest dus niet zozeer over plannen maken. Dan gaat de leiding van de Geest niet zozeer over organisatie. Maar misschien zou je de leiding van de Geest wel veel meer mogen omschrijven als een dans. Een dans waarin aan de ene kant dat speelse en creatieve zit en aan de andere kant ook het intieme en het persoonlijke. En het is een totaal ander woord dan plannen maken. En ik kan me voorstellen dat je denkt, wacht even joh, neem nu een afslag, die mis ik even. Hoezo begin je ineens over, als het gaat over de leiding van de Heilige Geest, over een dans? Nou, om te beginnen, ik heb het niet zelf bedacht. Mag ik jullie een stukje voorlezen uit het boek Vol van de Geest, van Peter Haldorf. Daarin schrijft hij, als God alleen vader was, hoe zou hij dan liefde kunnen zijn? Als God alleen de zoon was, met wie zou hij dan zijn liefde kunnen delen voor alle tijden? God schiep de mens niet uit noodzaak, zodat hij iemand zou hebben om zijn liefde te geven. Hij had ons niet nodig, omdat hij in zichzelf, in de drie enige dans tussen Vader, Zoon en Geest, de vervolmaakte liefde is. Dit beeld van de dans gebruikt kerkvader Gregorius van Nazianzen tijdens de grote drie-eenheidseeuw om de drie-eenheid te beschrijven. Even tussendoor, er is een periode tussen 300 en 400 na Christus waarin ze probeerden met elkaar dat begrip drie-eenheid te pakken te krijgen. De grote drie-eenheidseeuw. En deze kerkvader Gregorius die heeft daarover geschreven. Voor Gregorius, die meestal zanger van de heilige drie-eenheid genoemd wordt, was de vraag naar Gods drie-eenheid niet een theologische spitsvondigheid, iets om God te kunnen pakken, te snappen of een mooi onderwerp om over te preken. Die vraag betrof Gods identiteit. En was daarmee cruciaal voor het begrijpen van het christelijk geloof. Wanneer Gregorius probeert te beschrijven wat zich niet laat beschrijven, het drie-eenheidsmysterie, gebruikt hij het Griekse woord perichoresis. Een uitdrukking die de gedachte meevoert naar de beweging van de dans. God is naar zijn wezen gemeenschap. Een levendige en speelse dans vol verlangen tussen de Vader en de Zoon en de Geest, die voortduurt in de eeuwen der eeuwen. In deze sprankelende dans waarin de Zoon, geboren uit de Vader, de Geest zendt die uitgaat van de Vader, de schepping voortbrengt in een duizelingwekkende kosmische pirouette en waarin, in een ingeving van verrukking, God zichzelf afbeeldt in zijn hoogste kunstwerk. De mens. De kroon van de schepping. En alsof dat nog niet genoeg was, hij nodigt de mens uit om te dansen. Door mee te doen met de dans in de vertrouwelijkheid en de innigheid tussen Vader, Zoon en Geest, wordt de mens zichzelf. De leiding van de Geest gaat niet over plannen maken of organisatie. Maar de leiding van de Geest gaat over dans. Speels en vrolijk. Tegelijkertijd persoonlijk en intiem. En wij zijn uitgenodigd om te dansen. Probeer dat beeld van die dans eens even vast te houden. Vader, Zoon en Geest die met elkaar in een dans verwikkeld zijn. Waarbij continu de beweging is dat Vader en Zoon de Geest naar voren schuiven. En dat de Geest en de Vader de Zoon naar voren schuiven. En dat de Zoon en de Geest de Vader naar voren schuiven. En zo iedere keer opnieuw in een beweging waarin niet één belangrijker is dan de ander. Maar een ultieme eenheid waarin zij om elkaar heen dansen. En waarin die uitnodiging ligt naar ons toe. Dans mee. Dans mee. En dan terug naar die woorden. Samenwerken, bevestigen en groeien. Dan wordt het samenwerken een dans. En het bevestigd worden zit in die dans verweven. En het groeien is precies wat er gebeurt in die dans. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat je zegt, joh, dit is even te abstract, hé. Maar precies dit is wel de uitnodiging die er voor ons ligt. Want in de beweging van die dans zien we dat de Heilige Geest ons iedere keer opnieuw leidt in twee bewegingen. In de eerste plaats naar mijn eigen hart. Zien we dat in die dans de Heilige Geest mij leidt naar de diepte van mijn eigen hart. Omdat de Geest van God altijd op zoek is naar die diepte in mijn hart. Om vanuit die diepte mij te helpen om te rusten aan het hart van de Vader. Om te zitten aan de voeten van Jezus. Om mijn hart te vergroten voor de leiding van de Heilige Geest. En tegelijkertijd zien we dat die dans ook een beweging maakt naar buiten toe. Dus eerst naar binnen toe, naar de diepte van mijn eigen hart. Om daar in die intimiteit met Jezus mijn identiteit te laten groeien. Zodat van daaruit een beweging naar buiten kan plaatsvinden, naar het hart van de ander. De leiding van de Geest gaat niet over praktische zaken. Maar de leiding van de Geest gaat altijd om het hart van mensen. In de eerste plaats mijn eigen hart. En in de tweede plaats het hart van die ander. Oh, en de Geest wil zo graag samenwerken om het hart van die ander te raken. En dat kan zomaar een broeder of een zuster zijn. Het kan ook zomaar iemand zijn die God nog helemaal niet kent. Om daarin diezelfde beweging tot stand te brengen. Vader, Zoon en Geest die verwikkeld zijn in een dans. En de uitnodiging die er ook voor die ander ligt. Om deel te worden van die dans. Zodat ook voor die ander eerst die stap naar binnen mag komen. Vanuit intimiteit. Een vestiging van de identiteit. Van daaruit weer autoriteit te krijgen naar buiten toe. En opnieuw weer aanspraak te maken op het hart van een ander.
Ja, maar Joël, ik wil gewoon weten welke studie ik moet doen. Ik wil gewoon weten of ik die baan wel of niet moet doen. En daar heb ik een stukje leiding van de Heilige Geest bij nodig. Ja, dat snap ik. Dat snap ik, maar... als dat je focus is, dan mis je dus precies het hele punt. Want als dat je focus is, dan ligt je focus er nog steeds op dat God op zoek is naar personeel. En God is niet op zoek naar personeel. Nee, God is op zoek naar mensen die het aandurven om een kind van hem te zijn. Dat is waar God naar op zoek is. En dat gaat zoveel verder dan een plan voor je leven. Dat gaat over verbonden zijn met God. Dat gaat over ontdekken dat God een plan met deze wereld heeft. En dat gaat over voorzichtig instappen in dat grote plan dat God met deze wereld heeft. Om te ontdekken, Heer, waar bent u mee bezig? Waar bent u mee bezig? Waar kan ik aansluiten? Heere God, roept u mij. Maar dat gaat niet over een werknemer zijn van God. Maar dat gaat over kind zijn van God. Ja, maar als ik wil weten waar God mij roept, moet ik wel zijn stem kunnen verstaan. Hoe doe ik dat dan? Heel kort. Want het is al laat. Jezus zegt daar zelf iets over. In Johannes 10 zegt Jezus, mijn schapen kennen mijn stem. Met andere woorden, als je Gods stem beter wil leren verstaan, dan kan je een hele trucendoos opentrekken. Er staan talloze filmpjes op YouTube waarin je een aantal dingen kunt leren over het verstaan van Gods stem. Dus ga die zeker kijken. Maar de kern van de zaak is, leer de herder kennen. Want mijn schapen kennen mijn stem. Op het moment dat je de herder niet kent, dan is praten over het verstaan van Gods stem altijd hoog over. Dan zal het altijd abracadabra blijven. Dan zal het altijd onduidelijk blijven wat het nou precies is. Maar het gaat erom de stem van de herder te kennen. Met andere woorden, ga dansen. Ga dansen met Vader, Zoon en Geest. Om vanuit die dans steeds meer verbonden te raken met hem en te ontdekken wat samenwerken, bevestigen en groeien is. Om op die manier de stem van de herder beter te leren kennen. God heeft geen uitgestippeld individueel plan voor jouw leven. Wat een bevrijding. Halleluja. Want dat betekent, hij is niet op zoek naar werknemers. Maar hij is op zoek naar kinderen. En de vraag is, die aansluit bij de vraag waar Willem Ouweneel vorige week mee eindigde. Wil je kind zijn? Niet wil je kinderachtig zijn, maar wil je kind zijn. Kind van de Allerhoogste God. Als je dat wil, moet je leren te dansen. Te dansen als we samen God aanbidden. Om in te stappen in die dans. Niet gewoon de liederen mee te zingen, maar in te stappen in die dans. Om in die liederen een ontmoeting te hebben met Vader, Zoon en Geest. Om in te stappen in die dans als we met elkaar het avondmaal vieren. Te zeggen, ik kies ervoor om deel te zijn van die dans. Je bent uitgenodigd om te dansen. Amen.